Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Dit is de Help, ik heb een puber podcast. Mijn naam is Kluun en in mijn boek schrijf ik hoe het allemaal hoort. En in de podcast vertellen we hoe het allemaal in werkelijkheid gaat. En we, dat zijn ook Ivanka van der Zwaan, co-host, columnist, schrijver en vooral pubermoeder. Ivanka, hoe was
Hallo.
De week?
Heel goed. Ik had een soort feestweek. Okay. Mijn moeder werd 75 en dat werd uitbundig gevierd. En dat was ook, had ik ook een heel leuk pubermomentje. Leuk en niet leuk. Maar het was wel een beetje zo'n moment waar ik dacht, dit is waarom ik ze zo grappig vind.
Vertel.
Een van mijn kinderen had helemaal uitgepakt voor oma. Die had een lied gemaakt.
Ah.
En het zijn 10 kleinkinderen. En dus ze had haar vriendje het laten inzingen. En dat was op zich al grappig. Zo'n jongen van 25 die op Let It Go. Oh, me. We moesten inzingen.
Ja, even een klein stukje. Doe even een klein stukje.
Ja.
Jawel.
Ik ken die tekst helemaal niet meer. Nee, Let It Go inderdaad, maar dan net iets anders. Maar dat was heel schattig. Dus 10 kinderen waren het aan het zingen.
Ah.
En zij had ze helemaal allemaal gedrild en als een soort van trapfamilie neergezet. Dus heel schattig. Dus ik was helemaal van, ach, wat een schat. En je ziet toch dat ze echt door die puberteit heen is. En 5 minuten later zat ze helemaal aan de andere kant van de tafel met de hele familie. En ze keek me heel boos aan. Dus liep ik naar haar toe. Toen zei ik, wat is er aan de hand? Toen zei ze, kan je hier oren eten?
Ze was ontpuberd, zei jij.
Het was mijn hele droom. Ja, mijn hele droom dat de puberteit klaar was weg. Want ze deed ook echt net alsof er mensen met stukken eten op hun voorhoofd zaten. Omdat ik alles... En ze zat wel 10 meter bij me vandaan. Maar dat was totaal niet door de puberteit heen. Dus dat was in een notendop.
Mensen met stukken eten. Omdat... Dit is trouwens wel zo'n zin. Als je een bingo kaart zou hebben van uitspraken die pubers doen. Dit is er wel één. Van ik kan je hier horen eten.
Ja.
Of ik kan je horen ademen.
Ja.
Oké, nou goed. Dat... Ja,
En jij?
Ik wou net zeggen, wil je ook weten hoe het met mij gaat? Of zeg je, nee, ik praat liever over mezelf.
Laten we alsjeblieft verder gaan, ja.
Nou, weet je, er was een dag en dat was een soort, wij noemen dat een hostile takeover. En wij hebben woonarken en de kinderen komen daar heel graag. En nu begint het lente te worden en wordt die woonark steeds populairder. Want we hebben een terras op de Amstel en dan wordt het zomer. En dan kunnen ze zwemmen en bootje varen.
Ja, lekker.
Dat is heel erg leuk. Maar wat wij ervaren, zo gauw er zeg maar meer dan 1 vriendin of vriend komt, mijn meeste vriendinnen, dan voelt dat als een hostile takeover.
Ja.
En dan krijg je een andere dynamiek. En dan gaat de tv harder en dan gaan er keiharde Marvel films op. Of vorig jaar, mijn vrouw en ik wilden lekker op het terras gaan zitten. En dat ging niet, want het terras was vol. En toen wilden we op de bank gaan zitten en dat ging niet, want er lagen 3 van die jongens van 2,40 meter ongeveer. En deze week hadden we wel het ergste. Er is 1... Dan moet ik het weer discreet zeggen. Een van de vriendinnen van 1 van mijn dochters.
Ja.
Dat is zo'n ongelofelijke kutpuber. Die loopt serieus. Die zegt niks als ze binnenkomt.
Ja.
En die loopt dwars door je heen. Echt alsof je er niet staat. Loopt naar de koelkast. Vind ik ook op zich niet erg dat ze zich thuis voelen. Loopt naar de koelkast. Maar die had van de week het nieuwste. Op een gegeven moment pakt hij haar gitaar. En die andere, die waren tv. En ze gaat gewoon gitaar zitten spelen. En toen keek ik echt van... En toen zei ik, Vind jij het heel erg om om gewoon thuisgitaar te spelen of zo? Het keek ze ook zo vuil. Echt, dat...
Maar ze had een gitaar meegenomen naar jullie om een concert te geven, ongevraagd.
Maar die had ze bij, weet ik. Die is altijd bij, denk ik. Ik weet niet. Dus, maar gewoon, en vooral omdat dat degene was die nooit dag zegt, nooit dankjewel zegt, nooit hallo, nooit vraagt hoe is het. En ik deed dat in het begin wel, maar ik heb het op een gegeven moment opgegeven. Ik denk, ja, ik vraag het ook niet meer, dan loop ik ook door haar heen. Het is opvoedkundig ook niet zo goed. Maar het grappige was wel, toen zei mijn dochter, wat ik wel fijn vind, zei ze van mama, hè, van mijn ex en mij. Wij zijn in ieder geval wel opgevoed. Wij weten wel dat het wel netjes is om wat te zeggen. En dan moet ik er meteen ook bij zeggen. Alle andere vriendinnen, dat zijn ook van die leuke meiden. En die jongens die meekomen van mijn stiefzoon. Die zijn allemaal leuk. Dus dit is een uitzondering. Ja. Maar ik was wel weer even van, hoe krijg je het voor elkaar? Toen zei ze wel, ze is thuis hetzelfde hoor, met ouders.
Oh nou, ja, dat is heel geruststellend, ja, inderdaad. Dat, ja. Maar gewoon even normaal hallo zeggen is toch wel de minimum.
Dat is wel de minimum, ja. En ik heb iets besloten. We hebben een speciale gast. Die hebben we altijd. Maar deze keer, ik ben heel blij. En dan ga ik jullie een beetje benieuwd maken natuurlijk. We hebben een aantal dilemma's weer gekregen. En die hebben we aangevraagd. Of die hebben we gevraagd op Instagram. En de situaties. Waar deze en deze gast komt. En ik ga even mijn schrijfsel ga ik in het begin doen. Komt-ie. Een schrijver heeft grondstoffen nodig voor zijn verhalen. Hij heeft er 3 tot zijn beschikking. Zijn fantasie, de dingen die hij meemaakt en de mensen om zich heen. Vooral uit de laatste categorie moet hij zonder enige beperking kunnen putten. Mijn vrouw, mijn ex-vrouw, ex-vriendinnen, vrienden, buren, taxichauffeurs, docenten, kinderen, stiefkinderen. En niet te vergeten, mijn co-host in de nabijheid van een schrijver is niemand veilig en zo hoort het ook. Een schrijver die zichzelf censureert had geen schrijver moeten worden. Piëteit, loyaliteit, terughoudendheid, discretie en mededogen. Het zijn prachtige deugden, maar een schrijver dient er zijn bips mee af te vegen. En nu is er dan een podcast. En iedere week stuntel en stotter ik door het landschap der privacygevoelige puberinformatie. Laveer ik langs al te persoonlijke ontboezemingen. En trotseer ik de kritieken van mijn vrouw en kinderen als ik toch net weer wat loslippig ben geweest. En wat u niet weet, luisteraar, maar wat we nu wel kunnen bekennen in de eerste afleveringen van deze podcast. Hebben we af en toe met terugwerkende kracht zitten knippen en plakken, schrappen en deleten. Om bijvoorbeeld omdat onze gast achteraf vond dat ze net wat te veel had gezegd. Of omdat Ivanka weer eens zoals altijd onbeschaamd uit de school had geklapt. Bijvoorbeeld over het seksleven van haar kinderen. Of omdat ik er wel heel flauwe grap had gemaakt over mijn ex-vrouw. En dat hoor ik niet te doen. Ja, luisteraars, ook wij doen aan zelfcensuur. Maar vandaag is bij ons een gast. Een vrouw die haar leven en dat van haar man en dat van haar kinderen. En dat zijn er ongeveer net zoveel als in een middelbare schoolklas zitten. Deelt op social media. Ze post... En ik weet niet hoeveel er zijn, maar het zijn tientallen stories per dag. En toont daarbij onbeschaamd haar gezinsleven. Voor zover wij het weten heeft ze geen enkele terughoudendheid. Buiten misschien haar wc-bezoek en de stomende seks met haar partner. Ze is de hoofdrolspeler in haar zelf geproduceerde Truman Show. Ze is de vleesgeworden ster in het Instagram soap waarin ze haar gezinsleven tentoonstelt. En we willen alles van haar horen wat we misschien nog niet weten. En we willen weten wat haar grenzen zijn als ze die heeft. Hier is de Dr. Phil van het gezinsleven. De mama van Annemarie Keert.
Dankjewel. Dankjewel. Ja. Jemig, wat een eer om dat zo over mezelf te horen. Dankjewel. Ja, het klopt. Helemaal.
Volgende vraag. Nee. Ja, het klopt.
Ja, er is weinig wat ik niet deel op mijn
grens?
Socials.
Wat deel je niet?
Nou, ik overleg ook altijd wel met zeker de wat oudere kinderen. Daar overleg ik wel van, joh, kan dit wel of kan dat niet? Dus er zit zeker al... er zijn een aantal kinderen die willen gewoon niet op beeld. En soms willen ze wel op beeld. En dan moeten ze dus echt toestemming voor geven. En daar hou ik ook rekening mee. Want als je niet op beeld wil, dan ga je dus bij mij ook niet op beeld. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, ik heb wel eens Julia, dat is mijn oudste dochter, haar puberkamer laten zien. En in het begin vond ze dat nog wel prima. Totdat ze ook echt wel ook vanuit op school commentaar kreeg van, jeetje, nou, jouw kamer is wel echt een zootje.
Oh ja.
Toen heeft ze wel, en ik dacht wel, misschien gaat ze dan opruimen of zo. Maar dat ik mocht gewoon niet meer laten zien. En er zijn echt wel grenzen. Als ze aangeven van, joh, dit wil ik niet. Ik heb een tijdje lang mijn man en mijzelf gefilmd als we in bed lagen. Dus als laatste moment om wel trusten te zeggen. Nou, dat is echt mijn dochter die stuurde dan standaard van die kots-smileys via de WhatsApp van doe normaal. Ja. Dus dat mogen wij bijvoorbeeld niet laten zien.
Bejaarde seks, horen we iemand zeggen. Onnodig!
Dat mag dus niet in beeld. En ook de privacy van de mensen die bij ons in het gezin komen. Dat is, is best wel eens lastig. Als bijvoorbeeld de oudste, die is al aan vriendin 3 toe. En zo iemand komt dan in ons gezin. En dat betekent dus ook dat je wel eens in beeld kan verschijnen. Dus daar moeten we dan altijd wel even rekening mee houden van wanneer kan zo iemand in beeld. Want het wordt ook niet altijd gewaardeerd door de volgers, zo'n nieuwe vlam, zeg maar.
Ja. Dus je moet over nadenken hoe snel je ook iemand, want het moet dan eigenlijk wel een soort van exclusief en zeker zijn al.
Nou ja, dat sowieso.
Hoe introduceer je nieuwe ster in de show?
Ja, dat. Yes. Dat is best wel nog een uitdaging, want mijn volgers hechten zich ook aan de vriendin van.
Ja.
Dus als dat dan uitgaat, dan heeft mijn zoon niet alleen een probleem. Maar ik heb ook een probleem. Want hoe ga ik dat introduceren, zeg maar? Dus,
je moet dus eigenlijk de stichting correlatie op al jouw volgers loslaten.
Ja, er is een probleem. Ja. Ja, en dan moeten we er ook allemaal weer aan wennen dat er dus een nieuw iemand in de soap, zeg maar, verschijnt. In de real life soap. En dus het is niet zo makkelijk als dat het eruit ziet. Is het niet. En ik film wel live. Dus wat je ziet is ook wel, dat gebeurt ook op dat het moment aan zich.
Maar hoeveel post je er ongeveer per dag? Heel pak een beetje.
Ja, te veel. Als het aan mijn man ligt, zegt hij, je moet echt minder posten. Maar ja, er gebeurt gewoon zoveel op een dag. Kijk, ik heb er natuurlijk 8 rondlopen. Het gaat van kleuterproblematiek. De jongste die is 3. En tot...
winkelbezoek, maar op.
Ja, want daartussendoor zit natuurlijk ook... het moet wel ergens van gefinancierd worden. Dus daar zitten ook reclames tussen. Maar ja, dat heeft ook zijn introductie nodig. Dus voor ik het weet zit ik aan de 100 post. Waardoor het...
Wow. 100 per dag.
Ja, waardoor het toch een soort vlog wordt. Dus een dagelijkse vlog.
Ken je niet als je bij Insta daarboven, als je bij je stories kijkt, dan zie je meestal... Ik doe eens gemiddeld denk 4 per dag. En dan zie je zo'n staafje.
Zag ik wel allemaal van die kleine puntjes.
En bij Annemarie zie je dan gewoon een soort stippellijntje met allerlei. Dat zijn allemaal...
Dat is bijna een streep.
Het is een streep. ongetwijfeld dat je er al eentje gepost hebt en dan denkt of hoort van die moet weg. Dus dat je hem alsnog delete. Ja. Gebeurt het vaak?
Ja, ik heb wel eens, en daar schaam ik me nog steeds voor. Wij hadden een haan en die liep ook binnen rond, zeg maar. Dat was onze huishaan, heette Gerrit. En dan kon heel mooi dood op zijn rug liggen. Dus het was een soort circushaan. En die liep rond en die pikte alle kruimels die de kinderen op de grond lieten vallen. Pikte die op tussen de houten planken door. En we waren gewoon gehecht aan dat beestje. Was echt, was ons huisdier, zeg maar. En op een gegeven moment werd hij ziek en ik vond hem 's ochtends, lag hij onderin, was al helemaal afgekoeld. En ik wist al, het gaat hem niet worden.
Was dus afgekoeld.
Hij was meestal
geen goed teken.
Nee, het was hopeloos. Dus we hebben hem nog netjes in een lakentje gewikkeld, maar ik wist al, dit wordt hem niet. Hij was ook al heel snel dood. Maar dat heb ik toen gepost op Instagram zonder eerst mijn dochter te informeren. Dus toen kreeg ze via school te horen dat onze Gerrit was overleden. Daar heb ik toen niet bij stilgestaan.
Maar heb je dat lijk van Gerrit toen gefilmd of gewoon het bericht?
Ja, nee.
Het lijk van Gerrit.
Ja, de dode Gerrit. Ja, met inguusse handen. Dat is een van mijn zoons. Dat hij dus was overleden. Oh. Dus dat was echt wel een behoorlijke fout die ik niet meer kon herstellen. Ik kreeg via de klasgenoot te horen dat er kip dood was. Of daar haan. Ja.
Oh. Ja. Hey, we hebben... Luister, ik ga het tempo erin zetten. Want we hebben nog nooit zoveel reacties gekregen op de vraag. Meestal kondig ik op Insta aan. Wat wil je vragen aan onze expert op dit of dat gebied? Nou, hier echt... Het hield niet op. Dus we gaan er gewoon een aantal... zoveel mogelijk proberen voor te leggen in deze podcast aan je. Ja, onze... En ook eigenlijk aan jou natuurlijk, Ivanka.
Ja.
Onze prepuber van 10 jaar oud bemoeit zich overal mee. Hoe ga ik daarmee om, Ivanka?
Ik denk dat jullie dit beter kunnen beantwoorden. Want dit lijkt me echt helemaal geen probleem. Ik bemoeide mezelf overal mee. Mijn kinderen bemoeien zich ook overal mee. Ik vind dat eigenlijk fijn. Praten we de hele dag, praten ze dan mee.
Ja.
We zouden niet weten hoe je dat moest oplossen, want dat lijkt me helemaal geen probleem.
Luisterde je ook?
Ja.
Oké.
Ja, iedereen heeft heel veel inspraak eigenlijk bij mij. Ja. Ja.
En jij bij jou, Annemarie?
Nou ja, ik moet een klein beetje om jou lachen. Want dat is natuurlijk heel leuk, hè, als ze zich overal
met
mee bemoeien.
Met 8 kan dat denk ik niet,
nou,
hè?
Nou, weet je waar ik gelijk aan moet denken als ik dit dan dus hoor? Dan denk ik aan het moment dat mijn vriendin dan koffie komt drinken. En dan komt mijn 10-jarige komt er gezellig bij zitten.
Ja.
Dat versta ik er dus onder.
Dus zich overal mee wil bemoeien.
En inderdaad dan ook inspraak wil in dat soort...
Ja, dat ze zegt, wat is dat dan? Overgangsklachten.
Oh, dat zeg jij dan. Normaal gesproken nooit.
Doe
en dat
niet
wist
zo hard,
ik helemaal
mama.
Niet. Ja, nou ja. Dat. Dus ik vind echt wel, mijn kinderen moeten echt wel hun plek weten. En een 10-jarige die hoort bij bepaalde gesprekken horen ze gewoon niet. Dan stuur ik ze inderdaad gewoon weg. Dus heel leuk. Je mag alles. Mijn moeder zei altijd: je mag alles eten, maar niet alles weten. En die gaat hier ook regelmatig bij ons over.
Grote filosoof, jouw moeder hoor ik al.
Ja.
Ze zijn al wat ouder natuurlijk, maar wij hadden de fout gemaakt toen we een nieuwe bank gingen kopen. En dan gingen we naar zo'n grote winkel toe. En ik wil de naam wel noemen, maar dan moeten ze betalen. En anders noem ik hem voorlopig niet.
Zeggen niks.
Hele grote winkel. Ja. En mooie winkel ook trouwens. En de bank, maar toen namen onze twee van onze dochters mee. En de ene die vond die kleur mooi, maar die stof niet. Een andere die kleur niet mooi en de stof wel. En toen kwamen wij op een gegeven moment, we wilden echt, ken je dat je op een gegeven moment, oké, nu gaan we knoop doorhakken. Nu gaan we actie nemen, we gaan die bank kopen. En toen liepen we weer onverrichte zaken weg. En toen vertelden we dat tegen vrienden en vriendinnen. En die lachten ons uit. Hoe kun je nou ook je kinderen meenemen als je iets wil kopen? Die moet je gewoon confronteren. Dat hebben we sindsdien ook gedaan. Dus er staat een nieuwe bank. En dan ineens, hey, is er een nieuwe spiegel? Vinden die ze mooi? Nee, klopt. Nou. En jij mag op je kamer doen wat je wil. En dan heb je ook een budgetje voor. Weet je wel. En dan mag je dat doen. Maar en de rest van het huis, dat bepalen wij. En dat,
ja, maar er zit natuurlijk ook een verschil tussen mee bemoeien en mee beslissen, toch?
Ja, zeker.
Ze mogen wel iets zeggen, maar je luistert dan gewoon nooit.
Maar luister
sowieso
niet.
Nee, is prima.
Ja. Hey, de tweede. Hoe betrek je, Annemarie, hoe betrek je je kinderen meer bij het gezin en het huishouden? Hoe zorg je dat je gezin blijft? En zeker als je zo groot bent, dat het niet een duiventil is.
Ja, dat vind ik wel daar krijg ik ook wel het meeste commentaar op. En bij ons thuis hoeven de oudste kinderen dus niet, ze hebben geen vaste taken. Gewoon niet. Maar we hebben wel de voorwaarde dat als ik vraag, wil je mij even komen helpen? Of wil je even iets voor me doen? Dan hebben ze eigenlijk geen vrijkaart meer om nee te zeggen. Want als ik iets vraag, dan is het ook vaak omdat ik het echt heel hard nodig heb. Of omdat het echt bijna noodzakelijk is. Dus dan mogen ze nog wel de kaart trekken van ik kan echt niet. En dan vraag ik een andere grote puber, zeg maar. Maar ik probeer zoveel mogelijk hun eigen gang te laten gaan. Dus na het eten, dan gaan
we... Hoe oud zijn de oudste ook alweer?
Ja, de oudste is, die wordt bijna 24. En dan hebben we die daaronder 21. En dan 20. En dan zit er een stukje tussen, want wij dachten met 3 klaar te zijn, maar dat...
toen kwamen er achter.
Oh, toen nog eentje. Ja. Nou, dat werd Guus. En die is 14. En toen zei ik tegen mijn man, nog eentje. Toen zei hij nee, maar dat werden er 2. Dus wij pesten hem ook al.
Zo ben je eigenlijk van 4 naar 6 gesprongen.
Ja, ik vond het zo leuk, die eerste 3 kinderen. Ik wilde eigenlijk geen kinderen, maar toen had ik er 3.
Ik wilde eigenlijk geen kinderen.
Dat vind ik zo grappig, dat las ik. Dat jij gewoon van niet moeder willen worden naar 8.
Ja, ik vond het verschrikkelijk. Zeker mijn andermans kinderen, vond ik echt verschrikkelijk.
Maar die oudste wonen nog bij jou thuis?
Nee, de oudste zijn inmiddels al vertrokken.
Maar als die thuis komen een keer, koffie drinken, zoals dat neem ik aan bij mij ook gebeurt. Bij jou, hoe zaten ze?
Nee, ze wonen allemaal thuis.
Ja. Maar dan krijgen ze, als jij dan iets zegt, dan moeten ze doen, maar ze hebben geen taken. En ook degene die thuis wonen niet.
Ja, die hebben geen taken. En maar ze helpen zodra het nodig is. Dus zomaar van tafel lopen. Als ik zeg van joh, help even mee. Dan kunnen we zo gelijk van tafel.
Ik zou denken, als je zo'n groot gezin hebt, dat je bijna een militaire operatie moet leiden.
Dat
je juist,
denken,
wel allerlei taken hebt.
Nee. Het zijn dus geen taakjes. Het zijn wij hebben... dan luisteren ze gewoon niet naar. Nee, we hebben echt hele vaste rituelen. En daar hechten wij als gezin heel erg aan. Dus we hebben bijvoorbeeld op zondag, dan komt iedereen gezellig naar huis toe om te borrelen. En die borrel die start zo rond 4:30, 5:30. En dan zit mijn man, die staat in de schuur, of in de buitenkeuken. Ja,
bij de schuur.
Is de schuur.
Daar is het ook zo gezellig.
Maar verder hebben jullie wel leuk samen.
Ja, dat zit wel goed. Nee? Dan is hij lekker aan het barbecuen. En daar sluiten meestal de mannen op aan, zeg maar. Maar dat is een ritueel waardoor de kinderen graag ook thuiskomen. En zo zijn er nog heel veel rituelen. Dus we hebben bijvoorbeeld... we hebben het hier voornamelijk over pubers. Ja. Maar dat zit er al heel jong zit dat erin. Dus bijvoorbeeld voordat we gaan eten, wordt er bij ons opgeruimd. Voordat we gaan eten.
Ze doen dat automatisch?
Ja, dat zijn allemaal automatisch.
Heb je geen gedoe over?
Nee.
Dat is... Dat is wel heel fijn.
Nou, ja. En ik denk dus je hebt misschien ook wel zo'n soort van systemen, ja, die andere mensen dan afspraken of bevelen, ja, zoals Clint, ja, zegt. Ja. Maar die zijn zo vanzelfsprekend dat, ja, zij dat meer als een naar school, ja, gaan achter ritueel zien.
Het zijn gewoon, dat is onze fabriek, die ja, draait zo. En,
iedereen, lean and mean puber machine.
Ja, ja, ja. En daar doen ze het bij ons echt super goed op. Ook de pubers, zeg maar, die weten gewoon waar ze aan toe zijn. Om 6 uur zitten wij aan tafel, punt.
Of, dus jij hebt geen gedoe wat je heel vaak... Dat krijg ik ook op mijn Instagram. Als ik vraag waar erger je het meeste aan hebt voor mijn nieuwe boek waar ik mee bezig ben. Dan krijg ik heel vaak dat ze elke keer een smoes hebben. Dat ze nooit wat doen. Dat ze zeggen, en mijn zus dan. En nee, ik moet poepen nu. Nee, en ik heb ze van huis.
Ja, 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 ja.
Dat is...
Hebben wij gewoon niet. Nee, hebben wij gewoon niet.
Ik val
en,
stil.
Ja, nee, en dat is wel echt, als mensen er dus over vallen van ja, maar ze moeten toch leren dat ze ook wat doen binnen het huishouden. Dan denk ik, joh, die tijd komt nog genoeg. Mijn oudste zoon, die is dan bijna 24 en die maakt er echt een zootje van. Die woont ook in een studentenhuis. Nou, echt,
ja, dan krijg je tweede puberteit.
Ja. Ja, het is echt, maar bijvoorbeeld de tweede zoon, die ook echt verschrikkelijke rommel komt thuis was. Die is nu op zichzelf gaan wonen. Nou, echt de schoenen moeten uit, hè, als je daar aankomt.
Oh, echt? Maar dan woont hij waarschijnlijk met een meisje.
Ja, hij woont net een meisje. Maar hij is degene die zegt dat de schoenen uit moeten. Dus weet je, dat komt vanzelf wel goed. En hij staat, ja, op zondag, klopt, is het stofzuigdag daar bij Sam thuis. En ja, dan moet ik dan verschrikkelijk om lachen. Want ja, als er ergens een puinhoop was, was het bij Sam op zijn kamer.
Ja.
Dus ik vind dat een beetje altijd onzin. Dat mensen zeggen, ja, maar ze moeten toch leren hoe de wasmachine werkt. Nee, en de afwasmachine werkt het geeft, toch op.
Als jij zegt wasmachine, de afwasmachine, denk ik direct, hoe deed je dat dan met 8 kinderen? Ja. Heb je dan 3-4 keer, ja, per dag die...
3 keer per dag de afwasmachine aan.
Ja. En dat deed jij dan dus?
Ja. Ja.
Of met z'n tweetjes?
Nou, het is voor sowieso een puber is het erg lastig om... ze gaat altijd die 100 meter tussen de aanrecht en de afwasmachine. Het is gewoon onoverbrugbaar.
Ja, 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 ja.
Dat ze überhaupt al op die aanrecht neerzetten, vind ik altijd ook al een hele prestatie.
Is het lichaam ook niet opgebouwd?
Nee, nee, kan helemaal niet. Veel te veel moeite. Meestal als ik al mijn servies op is, dan ga ik naar boven toe en denk, oh ja, nou hier, ja, staat het dus.
Ja.
Dus dat is ook... Dus of je nou 8 kinderen hebt of dat je er 2 hebt, maakt geen reet uit. Ze doen allemaal hetzelfde. Dus bij mij gaat gewoon 3 keer per dag gaat de afwasmachine aan en... geen gezeik, dan is ook gewoon de kassen, ze blijven gevuld. En
jij doet hem, ja, en, maar je vraagt, ja, dus wel eens aan kinderen, doe even, ja, nu.
Als ik bijvoorbeeld helemaal klem kon zitten, ik ben ook gewoon werkende moeder en ik heb, ja, het ook gewoon druk. Nog. Ja, dat doe ik er ook nog eens eventjes bij. Dus ik vind gewoon dat als ik tegen hun zeg van, joh, luister, ik zit nu gewoon krap.
Dan is het, ja,
dan zijn ze er. Ja, oh, dus geen moment, ja, dat ik daar in discussie hoef.
Wat ik wel, nee, wat jij zo zegt, en bij ons zijn ze ook, het zijn er maar 5, maar wat ik merk, die van 25, als die thuis, als die kan borrelen, dan begint ze meteen zelf van alles te doen en zo. En
oh ja?
Die van 21, ja, is dat nu ook als ze thuis komt. Maar onze jongen van 19, steeds vaker zie ik zelf ook dingen doen. En dat is een enorme verandering met 1 jaar en 2 jaar geleden. Steeds vaker uit zichzelf. Dus het is ook gewoon echt, het leert vanzelf. En tot die tijd, ja... Je kunt elke keer 6 keer per dag ruzie hebben overal. Nee. En ik denk ook,
houd toch op.
Ik heb het zelf sneller gedaan dan, ja, dat ik, ja, mezelf zagrijnig maak. Omdat, ja, het kind weer zegt, nee, ik zit nu te poepen.
Ja, ja. Ja.
Dat zie je dus. Ja, maar dat zie, oh, nee, je dus over.
Die moeten altijd poepen.
Ja, ja, altijd.
Ja, of, ja, ze doen het, ja, zo.
Ja.
Heel even net, oh, en dan doen ze het zo.
Ja, en dan, ja, ga je dus de discussie continu, ja, aan, ja, van, we gaan het nou doen. Dus, okay, het heeft, ja, geen zin. Dat is ook
genoeg
wat
over vaatwassers. We gaan naar educatie.
Ja.
Ja, dat vind ik dus ook. Dit is eigenlijk geen puber meer, maar ik krijg hem wel heel vaak de vraag. Een jongen is gestopt met HAVO. En net buiten. Hij was een keer gezakt al. Dus net buiten, niet meer leerplichtig. En zit hele nachten thuis te gamen. Een soort langgerekte puberteit. Wat zouden jullie doen?
Ja, ja, we hebben dus zo'n moment gehad.
Okay.
Die, ja,
die, oh, is die voor jou die vraag?
Nee. Nou ja, dat zou zo een vraag voor mij kunnen zijn.
Gesteld.
Ja, 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 en ik kijk daar met 2 gevoelens op terug. Kijk, onze zoon die hebben wij heel lang als een soort helikopter boven gevlogen. Onze oudste zoon, hè. Ik wist allemaal niet hoe het moest. En ik dacht dat ik hem echt hielp door hem continu bovenop om te gaan zitten. Dus met zijn cijfers, met waar hij naartoe ging, zijn telefoongebruik. En als hij niet deed wat ik zei, dan... Dan pakte eerst deed ik alles voor hem. Dus mee helpen, zijn huiswerk maken, zijn brood smeren. Hè. Dus ik was
zo
echt een standaard buideldier. En toen dat allemaal niet lukte, toen veranderde ik in de neushoorn.
Ja.
Dan pakte ik eigenlijk alles af wat ik maar af kon pakken. Dus telefoon inleveren, het computer inleveren. Nou, Weet je, het ging alleen maar van kwaad tot erger. Hij nam gewoon een tweede telefoon en een tweede laptop. En,
Die zoon, dit mag ik vast zeggen van hem. De zoon van mijn vrouw, toen mijn vrouw een keer de telefoon uitpakte. En die jongen is 1,95 meter. Zijn vader is ook heel lang. Die ging die gewoon staan en hield die telefoon in de lucht. En mijn vrouw springen om bij die telefoon proberen te komen. Ja. Ga door.
Ja. Nou, zo heb ik geprobeerd mijn zoon op de trap te zetten. Nou, die, hij tilde mij gewoon op. Ja.
Hij kon niet een bocht naar de vaatwasser brengen, maar zijn moeder kon niet wel
optillen. Dat kon hij zeker, ja. Dus wat was het resultaat daarvan? Toen hij 18 was en ik helemaal niks meer over hem te zeggen had. Hij ging gewoon los. Hij stopte met school, kocht een auto, ging in de kroeg werken. Hij ging gewoon helemaal zijn eigen ding. Want hij had de motivatie had hij uit mij gehaald. Maar die intrinsieke motivatie had hij zelf niet. Die had ik hem helemaal niet gegeven.
Dit zeg je even tussen neus en lippen door. Maar volgens mij zei Jelle Jolles dat ook. Die intrinsieke motivatie. Ja. En Johannes Visser had het er ook over. Is het voor een cijfer over leren? Het heeft geen zin om er bovenop te zitten. Of nou met studeren of dit of dat. Als het niet intrinsiek komt, het is... Ja.
Nee, het kwam gewoon niet uit. Hij deed het voor mij. Nou, en toen was hij 18, toen hoefde hij het niet meer voor mij te doen. Toen had hij gewoon de vrijheid. Is hij gelijk gestopt met school. Ja, toen kwamen we voor het volgende probleem. Oh. Want inderdaad, de hele dag op zijn kamer. En dan 's nachts werken. En dan overdag, 's ochtends kwam hij dan thuis. En dan slapen. En dan ging hij weer werken. Of gamen en werken. Dus hij werkte in ieder geval nog wel 's nachts. Maar het was gewoon bijna niet te doen om daarmee samen te leven, zeg maar. We zagen hem ook bijna niet meer. Maar wij wilden eigenlijk dat hij gewoon een overdagbaan ging nemen. Ja. Dus, want die uurtjes die hij 's nachts werkte, dat zette geen zoden uit aan de dijk. Dus toen hebben wij op een gegeven moment gezegd, het is de keuze. Of je gaat studeren, weer terug naar school, of je gaat dus werken. Dat waren de twee keuzes die we hem gaven.
Maar dan overdag.
Maar overdag werken, dus gewoon een normaal ritme. En anders moet je uit huis, weet je wel. Dit is gewoon niet te doen, dit ritme wat jij jezelf hebt aangemeten. Toen heb ik hem dus, ik heb hem denk 2 weken lang, heb ik hem iedere ochtend om 8 uur buiten gezet. Want hij wilde natuurlijk helemaal niet solliciteren. Hij wilde gewoon het leven doorgaan wat hij had. En heb ik hem echt wel 2 weken lang met een heel hoop kabaal heb ik hem buiten gezet. En ga maar een baan zoeken om 8 uur 's ochtends. En vanavond om 6 uur ben je weer welkom voor het avondeten. Maar dit blijf ik doen totdat jij een baan hebt en een normaal leven hebt. En uiteindelijk na een week lang buiten gezet te zijn...
Wat ging hij dan doen als je hem buiten zette?
Ja, nou niks.
Drugs gebruiken. Gewoon,
vond de stoep zitten huilen.
Ja, nee, hij ging gewoon naar vrienden toe en... daar gamen. Yes. Dus, maar op een gegeven moment, na een week volhouden, was hij het echt zat. Ja. En toen uiteindelijk is hij toch gaan solliciteren. En toen kwam hij gewoon op een normale baan terecht. En genereerde hij gewoon inkomen. En toen kreeg hij gewoon weer een normaal ritme. Wat dus ook goed te combineren. Ik had er nog 7 rondlopen. Ja. Dus het moest ook wel te combineren zijn met... En achteraf gezien ben ik blij dat ik het gedaan heb. Want ik moest hier de neushoorn spelen. Ja. Terwijl het destijds me heel veel...
Heel functionele neushoorn.
Ja, was het een functionele neushoorn. Ja. En nu, het resulteerde uiteindelijk in dat hij toch weer een beetje ritme ging en kreeg. En dat het voor ons ook te combineren was met het gezin. Maar het was geen leuke periode. En ik heb ook echt wel buren gehad die dachten, wat is daar in godsnaam aan de hand? Want het ging natuurlijk niet geheel vrijwillig.
Ja. Filmde je dit dan ook?
Nee, toen filmde ik nog niet.
Dat hij
hem naar buiten zette.
Ben ik op jouw stoep.
Zeg maar. Nou, maar dit lijkt me dus heel moeilijk. Als je echt pijn hebt over iets, hè, als dat ingewikkeld is.
Nou ja, daarvoor heb ik ook nu een boek geschreven over de periode die dus al achter me ligt, zeg maar. Dus niet over de huidige periode. Want als je erover schrijft, dan kan je er...
Heb je ook een goed einde.
Dus ik heb inderdaad ook wel over het stuk geschreven, maar ik heb het nooit gefilmd. Nee.
Hey, hier zegt iemand, ik heb zelf 4 kids in de leeftijd van 15, 13, 8 en 6. En vaak als mensen vragen hoeveel kids ik heb en ik 4 zeg, jeetje, hoe dan? En dan denk ik, het is gewoon gezellig. Het kan ook hectisch zijn. Maar jij hebt er 2 keer zoveel, Annemarie. Wat zeg jij tegen die mensen die dat...
Heel veel mensen denken altijd dat Lotje, dat is mijn 3-jarige, mijn enigste kind is. Dus dan zeg ik, zeggen ze enigste kind, wat leuk. En ik heb er nog een aantal. En dan begin ik met de oudste is zoveel en zoveel en zoveel. En dan ga ik het hele rijtje af. Ja, en dan zie je mensen schrikken. Ja, want het klopt niet. Het beeld wat je van mij hebt met die 8 kinderen. Dan moet minstens zo'n moeken met een enorme broekrok of geloof.
Zoals iedereen, zeker in katholiek Brabant. Maar ik denk ook overal natuurlijk gewoon 8 kinderen had. Mijn vader had ook een gezin van 8. En...
Ja, maar dat beeld, dat ben ik niet. Dus het klopt ook gewoon voor ze niet. Dus je ziet ook altijd zeg maar dat ze kijken me in mijn ogen aan. En dan zie je ze naar beneden gaan. Sowieso om te kijken of ik alweer zwanger ben. Want dat is altijd de meest gestelde vraag. Hè? Wanneer komt de volgende? Mensen snappen. snap het niet. Dat je daarvoor kiest, bewust, zelf.
Nee.
Ja. Ja. Hoe is het, even tussendoor, hoe is dat proces eigenlijk gegaan? Ging jij zeg maar steeds eentje erbij? Van, oh nou ja, doen we nog eentje. Of wist je ergens van, misschien wil ik eigenlijk toch wel een heel groot gezin. Misschien wil ik wel een paar kinderen erbij.
Nee, ik wilde gewoon geen kinderen. Ik vond echt, ik wilde geen moeder worden. Ik had een hele vervelende jeugd, hele onveilige jeugd achter de rug. En ik vond mezelf gewoon niet in staat om moeder te zijn. Dus toen ik onverwacht zwanger raakte op mijn 23ste, toen was het de keuze van ja, laten we het weghalen of gaan we er dan maar voor. En echt, gaan we er dan maar voor, was het ook echt. Want ik wilde het niet weg laten houden. Ik dacht echt, daar krijg ik alleen maar spijt van. Toen dacht ik, nou ja, hop, die tweede er dan ook maar gelijk achteraan heb ik het gehad. Dus na 9 maanden was ik weer zwanger. En toen waren 2 jongens. En toen dacht ik, ah, moet ook nog een meisje. Dus huppakee, nog eentje erachteraan. En de jongen,
ja.
Ja, dus zo is het uiteindelijk begonnen. Ja. En voor je het weet heb je er 8.
Hey Annemarie, wanneer iemand vraagt, wanneer word jij echt boos binnen het gezin? Dus op je kinderen. Ja.
Respectloos gedrag.
En wat is respectloos gedrag?
Als het, kijk, ik vind weerwoord vind ik alleen maar goed. Weet je wel, vertel maar wat je, waar je me niet mee eens bent en dan kunnen we daarover praten. En dat is alleen maar, daar sta ik alleen maar voor open. Het is echt niet zo dat ik de baas ben in huis. Maar ik geef wel grenzen aan. En als jij over die grenzen heen gaat, ja, dan ga ik er ook echt vol voor. En het zijn, we hebben maar heel weinig grenzen. Dus bijvoorbeeld drugs, blowen en zo, dat vind ik oké. Okay. Dat mag ook, dat zal ik ook niet tegen optreden. Maar als ik bijvoorbeeld harddrugs binnen in huis vind, ja, dat is echt een no-go. Het is echt een no-go, omdat er lopen ook nog kleine kinderen rond. En de consequenties van drugsgebruik. Je hebt zo'n mooie brief ooit voorgelezen, zeker, staat ook in je boek. Ja. En nou ja, daar ben ik het er volkomen mee eens. Daar wil ik ook niet mee dat ze daarmee in contact komen. Dus daar ben ik heel fel op.
Ja. En wat meer?
Afspraak is afspraak. Dus als ik iets met jou afspreek en je houdt je er niet aan, ja, dan komt ook weg echt.
Wat gebeurt er dan?
Ja. Nou ja, het is een stukje vertrouwen, hè? Ik heb ook een stukje vertrouwen naar jou toe. Hè?
Wat gebeurt er dan als het als ze dat niet nakomen? Wat doet Annemarie Geerts dan?
Ja, dan ga ik ook echt wel in gesprek. En,
ik vind gesprek zo niet boos.
Ja, ja, maar dat
is het niet een beetje met schreeuwen, Annemarie?
Nou, ik heb op een gegeven moment schreeuwend buiten gestaan met mijn oudste zoon en heb ik zijn lievelingsboek doormidden gescheurd, omdat ik zo boos was, omdat hij dus gewoon weigerde om te doen wat ik zei. Toen heb ik tegen mijn man gezegd, dit is de laatste keer dat ik ooit nog boos word op een van mijn kinderen. Zo boos, hè? Dus tieren en gewoon mezelf te buiten. En, dus dat zoek ik niet meer op. Dan loop ik weg en dan wacht ik totdat ik afgekoeld ben. En dan gaan we het gesprek nogmaals aan. En we weten allemaal, pubers praten het beste als je onderweg bent en elkaar niet hoeft aan te kijken. Dus ik wacht altijd totdat de situatie is afgekoeld. En dan wachten we tot we in de auto zitten. Of weet ik, voor als die koffie aan het zetten is, als hij maar niet aan hoeft te kijken. Maar dan praten we verder.
Ik heb bij vrienden van ons serieus dat die vader werd dikzak genoemd en die moeder werd wel eens hoer genoemd.
Excuse me.
Ja, precies. Nou. Ik daar, en die zei dan, ach ja, dat meent hij zo. Echt fucking nooit.
No way.
Toch?
Nee. Nee, dan krijg je niet alleen mij over je heen. Dan krijg je gewoon de hele tafel over je heen. Dus,
dat is wel fijn.
Ja, dan wordt hier niet...
Soms,
Guus is 14 en die wordt 15. Die heeft soms dat... Hij snapt het ook allemaal niet wat er met hem gebeurt. En dan geeft hij een grote mond. Nou, voordat ik wat kan zeggen... Dan heeft hij al zijn grote broers over zich heen van... Wat zeg jij nou?
Wat zeg jij nou? Maar dat lijkt me wel relaxed dat hij dan een beetje mee opvoedde.
Ja, ze voeden elkaar op. Dus als de eerste keer dat mijn oudste dochter zeg maar dronken was, dat was onder leiding van haar oudste broers. Dus dat vond ik een heel fijne gedachte, zeg maar. Maar ze helpen elkaar ook, hè? Dus een van de zoons, het is altijd privacygevoelige informatie. Ja. Toen die op het politiebureau zat, ja, dan bellen ze niet mij, maar dan bellen ze een van de broers. Die komt ze dan ophalen. Dan denk ik, ja.
Dat lijkt me zo'n fijn gevoel dat ze op elkaar kunnen rekenen.
Dat je niet elke 100%. Week op het politiebureau zit.
Dat ik daar eens een keer niet zelf naartoe hoef. Lijkt me zo'n opluchting. Ja.
Dus morgens van de crash naar het politiebureau.
Dat is wel wat je natuurlijk krijgt met de 8 kinderen. Ja.
Hey, hoe ga je om met negatieve reacties? Bijvoorbeeld op het niet vieren van kinderfeestjes. Oh. Dat wist ik niet. Jij viert kinderfeestjes niet?
Dit had ik gezien inderdaad. Ja, zij viert geen enkel kinderfeestje. Nee. En daar vinden moeders wat van, toch?
Ja, daar gaan we helemaal los op. En dat blijft me ook mijn hele leven lang achtervolgen. We hebben op een gegeven moment keuze gemaakt. Ik zal er heel kort over zijn. Je kan ook gewoon als je op social media intikt Annemarie kinderfeestjes, dan
komen er 600.000 hits
komen er naar boven. Ja, dat is echt not done, hè? Nee. Oh, je kinderfeestje niet vieren. Maar wij hebben op een gegeven moment gekozen. Het liep echt de spijgaard uit, joh. Mensen, als wij een thuisfeestje deden voor de kinderen. Dat begon zo rond Sam is nu 21. Tegen die tijd dat hij nog een thuisfeestje deed, dat vond hij heel erg leuk. Dat wilde hij heel graag. Had mijn man allemaal schildjes gefiguurzaagd om te schilderen en zo. En een speurtocht hadden we uitgezet. Ja. En er waren gewoon jongens die zeiden, wat ga je doen? Nou, zei Sam, thuisfeestje. Mijn moeder heeft van alles georganiseerd. Daar kwamen ze gewoon niet. Nou, daar
dan moet je
mee.
Op zijn minst
je moest gaan naar diepzee duiken. Of naar Disneyland Parijs. Maar dat, wij vonden dat zo niet bij ons passen. Dat het zo uit de hand liep, zeg maar, de kinderfeestjes. Dus we zijn ermee gestopt. En daar vinden mensen wat van. En, ja. Dat is, maar het is eigenlijk met alles hè, wat je in het ouderschap doet. Alles wat buiten het normale valt. Dat vinden mensen
van. De opvoedgestapo achter je.
Ja, dus dat hou je toch. Ja. En ik heb me inmiddels geleerd om me daar niet meer door te leiden. En als je een beetje een puber hebt, dan leer je dat ook wel af om je te laten leiden door wat anderen van je vinden. Want dat geeft alleen maar nog meer druk. Wat je helemaal niet kunt gebruiken als je een puber hebt. Ja. Want ik luister alsjeblieft naar je kind en zorg dat je later kunt zeggen, ik heb alles gedaan waarvan ik dacht dat goed was voor jou. En niet ik heb gedaan wat de omgeving dacht dat goed was voor jou. Ja. Want dat wil je gewoon niet. Echt niet.
Hey, deze. Die vind ik. Iemand zegt, ik loop al leeg op 3 kinderen. Hoe doe je dat met 8? En als ze gaan studeren, en hoe red je dat financieel?
Ja. Ja, nou ja, bij ons gaan ze sowieso allemaal gewoon werken. Zodra ze 15 zijn, dan ga je gewoon alles wat je aan extra merkkleding of uitgaan of wat dan ook. Als je dat wil betalen, ga je er maar zelf verdienen. Ja. Dat is ten eerste. En ik heb natuurlijk heel lang gewoon geleefd op 1 salaris. Het salaris van mijn man. En waardoor, ik bleef gewoon thuis. Daardoor kon hij carrière maken. Dus we hadden op zich ook wel een bovenmodaal inkomen. Maar het kost veel. Dus in de tijd dat Maarten alleen werkte, dus mijn man, tweedehands kleding. We gingen niet meer op wintersportvakantie. En als we op vakantie gingen, was het in een afgehuurd huis met z'n allen. Maar eigenlijk, we hadden elkaar. Dat was voldoende. Ja. Dus we hadden wel onze, we leefden daar ook wel echt naar voor 1 salaris. Maar op dit moment, werk ik, ben ik influencer en 2 salarissen.
Dan gaat het.
Gaat het prima. Maar het kost een hoop. Alle rijlessen, inkomsten voor of de schoolgeld.
Kijk, is er jou nou ook, weet ik wat, van de verhalen van mijn vader vroeger in Tilburg, dat gewoon de kleding ging over van zoon op zoon en van dochter op dochter. Ja. Is dat bij jou ook geweest?
Ja. Ja, wij hadden altijd een soort kledingbeurs, die organiseerde ik bij mezelf thuis. En dan kwamen al mijn vriendinnen en dan gooiden we alle kleding op de tafel. En dan was het gewoon uitzoeken. Dan liet ik mijn kinderen gewoon uitzoeken van wat vind je leuk. En zo ruilden we alle kleding uit. Dat en die kinderen vonden het fantastisch. Joh. Die hadden daar helemaal niks mee met merkkleding. Nee. En soms zat er wat leuks aan merkkleding tussen. Dan vonden ze dat leuk omdat het kledingstuk leuk was. Maar ze hoefden niet zo nodig een merk.
Nee. Nee hoor, dat... Nee. Hey, en jij zei net ook nog iets over vakantie. Maar omdat in de tijd dat je van 1 salaris leefde, dat ingewikkeld was. Maar nu zou het dus financieel wel kunnen. Maar zou je ook echt met alle kinderen op vakantie kunnen? Zeg maar praktisch.
Ja. Nou...
Dan moet je chartervluchten zijn.
Ja, dan heb je de hele vlucht in principe
jongens, van jou. Nou, we zijn dus afgelopen jaar zijn we voor het eerst gaan kamperen met dus echt alle kinderen. Dus ook met aanhang. Met de pubers allemaal een eigen tent. En de jongvolwassenen kinderen een eigen tent. En wij met z'n allen in 1 grote tent. En het was fantastisch. Het was echt fantastisch. En ik heb echt de 2 weken van mijn leven gehad. En dit jaar gaan we voor het eerst gaan we met z'n allen op cruise. Staat in augustus.
Heb je die hele boot afgehuurd?
Nou, zoiets. Ja.
Dat is
fantastisch. Maar daar komt het dus. Er komt dus gewoon een tijd. Ik merkte al de afgelopen kampeervakantie dat ik wil ze niet meer iedere keer altijd mee. Nee. Weet je wel? Nee. Het is, want hoe je het ook went of keert, was hartstikke gezellig. En ze hebben ook goed geholpen met de kleintjes en zo. Maar je hebt wel de zorg. Je hebt wel de zorg voor die grote kinderen. En waar zijn ze? En je houdt rekening met ze. En ik merk gewoon dat ik vind het heel leuk. Dus we hebben nu ook gewoon gezegd, de cruise is de laatste vakantie dat jullie mee mogen. En de volgende vakantie, we zitten daar en daar. Maar wij gaan met elkaar op vakantie. En als je mee wil of als je zeg maar langs wil komen, prima. Maar het houdt een keertje op. Ja. Had ik nooit verwacht dat ik dat zou zeggen. Ja. Want je wil ze het liefst om je heen hebben. Maar het is ook gewoon... Ja. Nee, sorry. Het is ook gewoon niet meer te betalen, joh.
Ik snap het. Ik zie nog 1 vraag. Iemand zegt, pubers liegen en vaak spelen ze onder 1 hoedje. Hoe is dat bij jou?
Ja, die drie oudsten van mij die spelen met z'n drieën onder een hoedje. Die hebben ook
je hebt een aparte appgroep.
Ja,
die
hebben een appgroepje zonder mama. Ja, serieus. Ja, fantastisch. Ja, vind ik alleen maar leuk.
Maar geef eens een voorbeeld. Wat doen ze dan? Hebben ze dan een soort setup dat ze iets willen en dat ze dan met elkaar dat gaan regelen?
Bijvoorbeeld. Of nou kijk, het komt niet zo heel vaak voor. Maar ja, ik ben ook gewoon Annemarie. En met al mijn, ik ga tegen de 50 aan. Dus ik begin ook langzaam de overgangsklachten te krijgen. Dus ik ben ook zo onredelijk als de pest op dit moment. En ja, dat weten hun ook. En daar lachen we om. En gelukkig lachen we erom. En daar is het een beetje voor bedoeld. En ik ben ook gewoon heel blij dat ze elkaar hebben. Dat ze elkaar hebben om op terug te vallen. Want je hoeft niet altijd met bepaalde problemen kun je gewoon niet bij terecht bij je moeder. Dan moet je gewoon lekker. En als je daar bij je broers terecht kan, is het fantastisch.
Ik vind het zo leuk als ik mijn twee oudste dochters zie. En dan zie ik ook, en die vertellen elkaar ook alles. Maar ik zie het aan de dynamiek. Ik vind het een feest. Ja. Dat je weet, oké, ik weet gewoon een aantal dingen die zij wel van elkaar weten. Ja. En
zeg ik ook regelmatig, hoor. Dan zeg je, jongens, dit hoef ik niet te weten. Hè. Ga lekker even met elkaar in een hoekje zitten of zo, maar laat mij er buiten.
Ja, dat, ik nog eentje. Ik zie het. Ja, wij hebben een redactie, hè? En de redactie, het woord ontwormen. Ik heb geen idee, maar zeg dat zeker. Dan wordt blijkbaar het werkt, redactie.
Ik weet wie van de redactie deze vraag heeft gesteld. Want ik was heel erg getriggerd, omdat ik die gedachte van heel veel. Ik wilde zelf altijd graag heel veel kinderen. Maar dat op een gegeven moment stopte dat na drie. En toen daarna heb ik twee honden genomen. En ik las een stukje uit jouw boek. En ik zag zoveel overeenkomsten tussen hoe jij bepaalde dingen aanpakt en hoe je dat met huisdieren doet. Ja. Ja. Er staat gewoon in haar boek dat zij de kinderen preventief ontwormt.
Hè?
Ja, dit serieus. Moet je echt even toelichten.
Ik leer elke dag bij. Vertel.
Ik heb natuurlijk kleintjes rondlopen die het liefst gewoon het eerste wat ze doen als ze bij de peuterspeelzaal komen is die zandbak induiken. Gewoon punt. En het is gewoon niet heel hygiënisch. Zo'n 2,5-jarige, dat is met van die rouwranden. En zoals pubers niet heel hygiënisch zijn.
Nee, dat
zijn
gaat gewoon weer terug naar de
puberteit. Dat is gewoon
ben al blij als
hetzelfde.
De billen afvegen. Ja,
nou dat. En wat gebeurt er? Zo'n 2-3-jarige is nu op dit moment. Die brengt wel eens wormen binnen. En wormen zijn verschrikkelijk besmettelijk. Dus dat gaat ook over op de oudste kinderen. Dus wij hebben een beleid. In de zomer, dan ontworm ik mijn kinderen om de 6 weken. Want ze hebben er ook gewoon echt heel veel last van. Hè? Ja. Want in de zomer is het bijna niet te doen.
Komt RIVM? Dan ook en zo. Dat jij gewoon, jouw gezin is geval nul van de volgende pandemie.
Nee, het is gewoon preventief. Omdat dan ben ik het maar voor. Want ze worden er echt heel lastig van. Kinderen die wormen hebben, die zijn gewoon lastig. En vaak door het preventief te ontwormen, dus om de 6 weken krijgen ze bij mij gewoon zo'n pilletje. En die pubers die moeten gewoon, die moeten gewoon mee. Want het risico dat hun het krijgen is gewoon heel erg groot. Als je in een huis met zoveel mensen bij elkaar woont. Dus zelfs de schoonkinderen slikten mee op een gegeven moment.
Oh, serieus?
Ja. Waarschijnlijk krijg je daar ook weer heel veel op social. Ook heel veel commentaar op van iedereen die zegt dat je mag al niet inenten. Laat staan ontwormen.
Ja,
of
ontwormen is ongeveer hetzelfde als inenten. Ja,
ja,
dat gebeurt
dacht
allemaal
ik al.
Niet. Ja, terwijl jongens, ik denk dat iedereen wel. Als je kinderen hebt, dan heb je te maken met een beetje kinderen die lekker vies mogen worden. En dan heb je gewoon last van wormen.
Ik vond het ook altijd. Mijn kinderen vonden het vooral altijd heel leuk om het aan te geven. Omdat je ook dan aarsmaden kan zeggen.
Ja,
aarsmaden.
Jongens, er is weer aarsmaden.
Zullen we naar hockey gaan?
Kleun gaat ingrijpen.
Scenario's. We doen altijd dus twee scenario's. En dan, dan mogen jullie wel van zeggen. Beginnen we. De middelste heeft een hockeywedstrijd zaterdagochtend vroeg. Maar je had je oudste kind beloofd te helpen met zijn werkstuk. Dat echt voor de middag af moet zijn. Je partner is al met de jongste naar zwemles. Jij moet nog boodschappen doen 's ochtends, want er komen vrienden eten. Kortom, chaos. Wat doe je? 1. Ik zet de middelste af bij hockey, maar blijf niet bij de wedstrijd kijken. Dan kan ik in de auto telefonisch de oudste met huiswerk helpen en meteen door naar de supermarkt. 2. Ik schakel hulptroepen in. 1 van de hockeyouders neemt de middelste mee. Ik vraag de student van verderop in de straat of ze tegen een kleine vergoeding met mijn oudste aan het werk zou kan zitten. En de boodschappen laat ik bezorgen. Ik kan mezelf niet in drieën splitsen. Annemarie.
Jeetje. Oh, dat vind ik echt een hele lastige.
Ah. Dan wachten wij gewoon.
Ja. Nou, ga je überhaupt nog naar de supermarkt? Help je een beetje.
Ja, nou dat dus. Daar kom ik gewoon niet meer. Gewoon, ik weiger. Nou ja, sowieso.
Jullie hebben ook een appgroepje zonder mij of zo.
Nee joh, dit is gewoon niet te doen. 500 euro in de week aan boodschappen. En die Albert Heijn die vraagt iedere week weer. Want je krijgt elke week een nieuwe bezorger. Dan zegt hij, is het een kinderdagverblijf of zo?
Oh ja?
Ja, dus dat gaat gewoon niet meer. Dus ik heb heel veel taken. Wat ik kan uitbesteden, besteed ik uit. Maar mijn kinderen weten ook dat ik kan me niet niet in acht te delen. Dus ik heb ook prioriteit. Soms kan ik gewoon ergens niet bij zijn. En dat weten ze ook. En dat is oké. Hè? Dus ik ben genoeg. Op andere momenten ben ik er wel bij. Maar ik moet heel vaak nee verkopen. En dat vinden ze oké. Er zal nooit iemand zeggen, nou, je gaat wel naar die. Of je...
Ja,
nee. Dat
en
zal
ook
niet
alle andere ouders staan bij het hockeyveld.
Ja,
of
nou, ik heb lak aan andere ouders. Sorry, maar ja. Die hebben er geen acht. Nee, sorry.
Maar hoe deed je dat dan bijvoorbeeld? Je hebt hockey, voetbal, vaak dat je moet rijden. Of weet ik veel, het fruit moet doen.
Nou, heel simpel. Bij ons gaan ze gewoon niet op dat soort sporten. Dus niet op hockey en niet op voetbal.
Bij ons gaan ze gewoon niet op dat soort sporten.
Nee, het is gewoon niet te doen. Hoe dan? Dat kan dus niet. Weet je, met een groot gezin, ik kan mezelf niet in achten opsplitsen. En het is echt ook al best wel... Ze zitten bij mij op paardrijden, op natuurwacht, op scouting. Dus ze hebben genoeg sporten, zeg maar. Maar dat is allemaal op één dag. En dat is voor mij prima heen en weer te rijden. En dus dat gaat wel. Dus er zijn sporten, maar niet voetbal. En dat kan niet. Je moet ergens op locatie, moet je dan ook nog een keer een paar uur wachten. En
dan moet je ook een keer... Dan ben je ook de kantineouder en de voetbalouder. Ja. En basketbal, dat is er ook zo eentje. Dan, want dan blijf je niet alleen in dit geval... Wij wonen in Amsterdam, maar dat zal je overal... Nee, basketbal, dan moet je ook gewoon naar Den Helder. En dan moet je naar Wassenaar en overal. Ja. En dan ben je,
dus dat is niet alleen het gebied eromheen.
Nee, bij voetbal wel. Je voetbalt gewoon tegen clubjes lekker in... in Tilburg kwam de ringbanen niet uit, zeg maar. Ja.
En mijn auto zit er al vol, hè? Met alleen al moet ik al die kinderen meenemen.
En dat paard.
En
dat paard. Nee, dus ze konden ze er gewoon niet op. Ja.
Nee, dus dat is een van de sporten. Kijk, dat is ook wel... Er zitten gewoon voor- en nadelen bij een groot gezin. En een van de nadelen is dat... Ja, ik heb maar echt maar twee handen en we zijn maar...
We gaan naar Teun. We hebben Teun deze week echt specifiek gevraagd om... die kende jou natuurlijk niet. En puber, die volgt dat niet. Maar die zei, kijk eens op het Instagram-account De Mama Van. En zeg eens, wat vind je daar nou van, Teun? Daar komt-ie.
Ik heb even naar het account gekeken. En op zich, ja, als je kinderen dat goed en leuk vinden... Ja, tuurlijk, doe het lekker. Ik zou het persoonlijk, als ik het grof zeg, echt super kut vinden. Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Ik vind het al vervelend als mijn moeder zomaar foto's van me maakt of zo. Kijk, even poseren voor de foto of familiefoto of groepsfoto met mijn zusje, weet ik veel. Snap ik gewoon dat het leuk is. En is achteraf ook leuk en later ook leuk. Dus daar lach ik dan wel even voor. Maar als ze bijvoorbeeld onverwachts een foto maakt, vind ik dat heel vervelend. Laat staan als ze het post zonder dat ik het weet, vind ik dat heel vervelend. Daar hebben we ook nog een paar woorden over gehad zelfs. Ja, en vooral als je zoveel volgers, als je moeder zoveel volgers heeft. Ik zou er helemaal niet blij van worden persoonlijk. Als de kinderen nog wat jonger zijn, dan snap ik het wel. Maar ik zou, kijk, stel mijn moeder heeft heel veel volgers en ze kan er echt niet meer stoppen. En ze haalt haar inkomen eruit. Dan zou ik zeggen, deel dan je verhalen. Alleen deel niet mijn gezicht en deel niet mij in je video's of zo. Maar deel gewoon je ervaringen en je verhalen. Dat zou ik zeggen.
Ja. Annemarie?
Ja, maar goed.
Ja. Dat doe je eigenlijk. Ja. Dus begrijpen we.
Zeg maar, ik heb nu een 14-jarige Guus. En die is een tijdje ook buiten beeld gebleven. Omdat het gewoon, het ging gewoon niet. Het was gewoon te kwetsbaar. Het was... Dat die slungelige benen van hem, de antwoorden die hij gaf, het was gewoon, weet je, hij was zo zoekend nog. Het is gewoon niet oké. Als ik wist gewoon dat hij was zo kwetsbaar, zeker als je dan in de eerste of in de tweede klas zit. Hij wilde het zelf wel heel graag. Hij wilde heel graag in beeld. En het was ook op een gegeven moment dat ik tegen hem zei van, ja jongen, ik wil je gewoon even nu niet op beeld, want het is voor jou gewoon de beste keus nu. Dus ik heb hem bijna anderhalf jaar buiten beeld gehaald. En nu laat ik hem weer langzaam binnen. Dus nu deel ik ook dat hij een vriendinnetje heeft. En je merkt het ook, want het was op een gegeven moment dat zijn klasgenoten... die gingen beelden van hem maken op school. En dat gingen ze naar mij toesturen. Dus je merkte ook dat doordat je influencer bent... Ja, dan komt er gewoon nog een extra dimensie komt er meekijken bij het hele puber gebeuren. Dat op de socials gezien wordt. En dat ze dus dat er dan dit soort dingen gebeurt. Dus toen heb ik echt besloten van dit hier wil ik hem niet. Het is gewoon schadig voor hem. Dus toen heb ik gekozen om hem buiten beeld te houden. Maar nu is hij dus weer volop in beeld en gaat het goed. En hebben we ook geen commentaar meer gekregen. En laatst met rust hebben ze hem gewoon geaccepteerd zoals die is.
Ja.
Dus ja, er is dus zeker wel bij ons een keus van dat ik soms bekijk van dit is even niet verstandig.
Snap het.
Maar zitten jullie dan samen eigenlijk ook altijd op één lijn, jij en je man, hierover?
Tot nu toe wel. Ik zit even te denken of er momenten zijn geweest dat hij zei van nou liever niet. Maar dat is eigenlijk tot nu toe nog niet voorgekomen. Hij bepaalt wel mee wat er op beeld komt. Dus ik heb bijvoorbeeld op zondag mijn subscriber groepje. Dat is een groepje betalende volgers zeg maar van Instagram. En hij weigert om daar volgens mij 49 cent is het of zo. Die weigert hij om die te betalen. Dus hij kan niet zien wat ik op zondag post. Dus dat is dus de grap van de eeuw. Dat daar dus alles gepost wordt wat Maarten niet ziet.
Ik heb mijn kinderen, die hebben mijn boek ook niet. Want die moeten ze betalen, dan willen ze niet.
Nou, dat zegt mijn man dus ook. Dus kijk, en daar maken we één grote grap van. Maar natuurlijk ga ik daar niet de dingen delen die hij niet wil dat ik die deel. Dus we beslissen daar samen in. En zo zijn er bij ons een aantal kinderen die tijdelijk dan bijvoorbeeld niet op beeld wilden komen. En sinds dat Sam uit huis is, heeft hij gewoon gezegd, dat is de tweede zoon zeg maar. Heeft hij gezegd, ik wil niet meer meedoen met al die fotoshoots en tv-programma's. Dus hij doet daar ook niet meer aan mee. Nee. Vond ik wel heel lastig in het begin. Omdat er ontbreekt er één. Mensen tellen altijd. Hè? Waar is die ander dan? Waar is die? En daar was Sam er niet bij. Dus het plaatje was voor mij nooit compleet dan. Maar hij wilde het echt niet. We hebben de laatste keer dat we aan tv-opnames meededen, hadden we een producent die gelukkig heel goed met Sam overweg kon. Dus iedere keer als hij dan nog in zijn bed lag, als de opnameploeg al beneden stond, dan ging zij hem uit zijn bed halen, zeg maar. En daar deed hij er aan mee. En dan vond hij het oké. Maar je merkte op het laatst met tv-opnames dat hij op een gegeven moment had er gewoon geen zin meer in.
Nee.
Dat gezeik. En dat vond hij echt vervelend. Toen hebben we gezegd van nee, dan Sam blijft buiten beeld. Ja.
Ja. De ultieme tip. Hey, we zijn bijna aan het eind. En het is een vraag. Altijd de vraag die we stellen aan een expert. Jij bent ervaringsdeskundige. Maar als er één ding is die jij vindt wat puberouders zouden moeten onthouden van deze aflevering. Wat is dat dan? Wat is de ultieme tip?
Ja, nou, ik vind eigenlijk dat geldt niet alleen voor pubers. Dat geldt voor het hele van baby tot aan dat ze het huis uitgaan. Heb gewoon wat meer vertrouwen. Echt waar, want het komt goed. 100%. Ja. Ook als het niet goed komt, komt het uiteindelijk
komt het
dus
goed. Ja. Kijk, dit vind ik een mooie tegel. Ook als het niet goed komt, komt het toch goed.
Ja.
Prachtig. En wat raad je pubers aan? Dus laten we zeggen 13 tot 17 eventjes. Wat raad je pubers aan? Wat is de tip van Annemarie Geerts, van de mama van?
Ja, ontdek je eigen weg. Ontdek echt je eigen weg. Veel pubers laten zich toch bepalen door de omgeving of hun ouders of... Echt, ga er vol tegen in en ga gewoon ga op zoek naar die eigen intrinsieke motivatie. Want dat is echt, dat gaat je zo ver brengen. Ja. Dat brengt
leuk
je
is,
overal.
Ik zie je gezicht ook nog verder opklaren. Ja. Je keek al niet zakreinig hoor, maar je klaart echt op daar een soort...
Als ik mezelf iets had mogen leren, zeg maar, een aantal jaar geleden, dan was het van, alsjeblieft, laat die kinderen los. Laat ze hun eigen pad belopen en niet jouw pad.
Mooi.
Mooi slotwoorden.
Je luisterde naar Help, ik heb een puber, de podcast. Hoe vonden jullie het vandaag?
Heel leuk. Ja.
Ik ook. Echt superleuk. Het is de eerste keer dat we een ervaringsdeskundige hadden. Hè? Meestal ervaringsdeskundige op een bepaald terrein. En vond het sowieso heel leuk. Je hebt ook zoveel volgers. En we merkten ook het enthousiasme van tevoren op Instagram. En je hebt ons niet teleurgesteld.
Nou, gelukkig.
Fijn. Mijn naam is Kluun. Naast mij zat zoals altijd mijn co-host Ivanka van der Zwaan. Deze week was de gast de mama van Annemarie Geerts. Hartelijk dank dat je er was. Heel erg bedankt. En mogen we nog wat boeken weggeven van je?
Oh, dat is helemaal
Dat zeggen
leuk.
We nooit van tevoren, want anders komen gasten niet. Ja,
dat is makkelijk.
Mogen
zeker.
We drie? Ja. Drie?
Oh, zeker.
Gesigneerd, op naam.
Ja,
dat betekent weer, als je deze aflevering leuk vond en je wilt graag een boek hebben. Hoe heet je boek ook alweer? Noem?
Komt goed.
Nou, wist ik hoor.
Heel toepasselijk.
Komt goed, Annemarie Geerts, de mama van. Dan moet je aangeven op het Instagram-account Help, ik heb een puber. Waarom jij vindt dat jij dat boek verdient. Sowieso, als je de podcast leuk vond, like, abonneer en laat een recensie achter. Vinden wij leuk. En heb je een tip of een verzoek voor een bepaald onderwerp. En mail ons op helpikhebeenpuber@kortimedia.nl. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.
Tot volgende week.